Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Dit is het tweede deel van de serie Oorlog is erfelijk van War Child. De wereld wordt na de vluchtelingenstromen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea geconfronteerd met enorme groepen mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. War Child wil met haar campagne Oorlog is erfelijk laten zien wat oorlog met kinderen doet. En ook met kinderen die zelf de oorlog niet hebben meegemaakt, maar van alles meekregen van hun ouders. Radio Signaal sluit hierbij aan en wil deze kennis met de luisteraars delen. Na agenda en mededelingen volgt een korte introductie van journalist-interviewer Natasja van Wezel. Daarna komen Laila Prnjavorak, Blautsoen en Eva Weil aan het woord. Laila Prnjavorak was 9 toen de oorlog uitbrak in Joegoslavië. Haar ouders zijn zwaar getraumatiseerd. Hierdoor komen verantwoordelijkheden en zorg op de jonge Laila neer. Een zware last om je ouders ouder te moeten zijn. De oma van muzikant Blautsoen zat jaren in een jappenkamp. Het lukte haar om de onderdrukkers als mensen te zien en hen niet te haten. Blautsoen heeft van haar geleerd om moeilijke situaties als een keerpunt te zien en er iets moois van te maken. Bij hem muziek. Eva Weil. In januari 1942 werden haar ouders opgeroepen om naar Westerbork te gaan. Haar ouders werden van elkaar gescheiden en Eva bleef bij haar moeder. Het kampleven achter prikkeldraad was vol leugens en bedrog. Agenda en mededelingen donderdag 17 november. Agenda. Duurzame Sint- en Kerstfeer circulair in de Eester. Op zondag 20 november kunt u van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags de kleding- en speelgoedruilbeurs bezoeken in locatie de Eester. Ook kunt u reparaties uitvoeren, deelnemen aan workshops en lekkernijen proeven. Een perfecte zondagmiddag om samen met vrienden, vriendinnen, buren, date of gezin door te brengen in uw eigen buurt. De activiteiten zijn ook heel leuk voor kinderen en samen maken we de feestdagen circulair. De Eester vindt u in de C. van Eesterenlaan 266 in het oostelijk havengebied. Meer informatie vindt u op www.buurtcoöperatieohg.nl. De toegang is gratis. Week tegen racisme in Pakhuis de Zwijger. Op woensdag 23 november vanaf 17:30 bent u van harte welkom in Pakhuis de Zwijger. In 2023 bestaat de Week tegen Racisme inmiddels 5 jaar. Tijdens deze netwerk- en brainstormbijeenkomst geven we grassroots-organisaties, activisten en betrokkenen burgers de gelegenheid om bij te dragen aan een speciale editie van de Week tegen Racisme in maart 2023. Dit onder het genot van eten en drinken. We blikken terug op de vorige edities van de Week tegen Racisme en leggen uit hoe u zelf aan de week kan meedoen. We bespreken ook een aantal initiatieven om er verder mee te komen. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179 en de toegang is gratis. Film Moeders in Nieuw Metropolis Zuidoost. Op 24 november kunt u vanaf 19:30 s'avonds de film Moeders gaan zien. Dit is een film over 4 moeders met een zoon op de top 400 lijst. De lijst duidt op de Amsterdamse aanpak om jeugdcriminaliteit te voorkomen. De moeders vertellen hoe hun leven is beïnvloed door deze lijst en hoe ze zich gevangen voelen in een web van hulpinstanties, jeugdzorg, politie en een ambitieuze burgemeester. 4 moeders vertellen hoe hun zonen in de problemen kwamen met de wet, omdat ze met de verkeerde mensen omgingen, een trauma opliepen of geïntimideerd werden door een bende. Onder begeleiding van moderator Dionne Abdulhafizgan gaan filmmaker Nirit Pellet en jurist Nawal Mustafa in gesprek met de aanwezigen. Nieuw Metropolis Zuidoost vindt u aan het Bijlmerplein 876 en de toegang is gratis. Wonen in Nieuw-West, Nieuw Metropolis, Nieuw-West. De gemeente Amsterdam werkt de komende maanden aan de Amsterdamse aanpak volkshuisvesting. Tijdens dit programma kunt u samen met andere bewoners uit stadsdeel Nieuw-West in gesprek over de aanpak met dagelijks bestuurder Sandra Doevendans. Wat is er nodig om de Amsterdamse aanpak volkshuisvesting tot een succes te maken? Hoe ziet de woontoekomst van Nieuw-West eruit? En wat zijn de uitdagingen? Meld u aan via www.nieuwmetropolis.amsterdam/programma. Metropolis Nieuw-West vindt u aan de Burgemeester Rendorpstraat 1-3 en de toegang is gratis. Mededelingen. Videoserie Cliëntenbelang. Cliëntenbelang Amsterdam heeft een videoreeks online gezet. In de serie Wat gaat jou aan het hart? Vertellen 5 Amsterdammers wat hen raakt als het gaat om inclusie, wonen, werken, toegankelijkheid, mantelzorg en zorg. Hoe is het om te leven in de stad als je een beperking hebt? Of als je al op jonge leeftijd mantelzorger bent? Ook directeur-bestuurder Deborah Lauria komt aan het woord. Zij vindt het zonde dat veel kwaliteiten en talenten van mensen met een beperking onbenut blijft. Ze zegt ook, er is veel argwaan en scepsis in het aanstellen van mensen met een beperking. Ga voor de serie naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Ombudsman. Zoals eerder aangekondigd op deze plek, heeft de ombudsman een nieuw middel uit de kast gehaald om bewoners te bereiken. De ambulance. Met een ombudsmanauto en zijn team dat flyers uitdeelt, gaat Munis Ramelal de wijk in. Zo kan hij laagdrempelig zonder afspraak horen hoe het gaat met de inwoners van de stad. Van zijn bezoek aan het Anton de Komplein in Zuidoost kunt u een korte video bekijken. Ga hiervoor naar www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-publicaties. Dit waren de agenda en mededelingen van donderdag 7.
Ik ben Natasja van Wezel en voor Warchild heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven.
Kinderen die nu in oorlog zitten, dat gaat bij je horen als een jasje. En je gaat het heel vanzelfsprekend vinden. Laten we die kinderen zo snel mogelijk zorgen dat ze hun eigen jasjes kunnen uitzoeken. En dat kunnen omdoen en kunnen groeien tot een persoon die los staat van oorlog. Hoe sneller je daarbij bent, hoe eerder zeg maar in de lijn van generaties er vrijheid is.
Je kan het je niet voorstellen dat het echt is. Dat letterlijk van een op de andere dag er oorlog is. En de mensen die jouw beste vrienden waren, die jouw buren zijn, jouw vijand zijn. En sommigen zich daar ook echt naar gaan dragen. En dat is heel onwerkelijk. En dat je een schuilkelder in moet. En dat er luchtalarm afgaat en dat er granaten vallen en dat er soldaten zijn en dat er tanks zijn en de grond trilt onder je voeten. Dat er geen water is, geen elektriciteit, geen benzine, geen winkels die bevoorraad zijn. Dat mensen in blinde paniek zijn. En voor een kind speelt dat zich als in een film af, zeg maar. Want het is, ja, heel onwerkelijk. Op het moment dat zoiets gebeurt, stopt het kind zijn. Ik heb dus eigenlijk vanaf mijn 9e, daarna niet meer kind geweest. Nog jongeren, want de situatie werd steeds grimmiger. En je zag ook op plekken van die checkpoints geplaatst worden met zandzakken. En je zag steeds meer soldaten door de stad lopen. Dus er waren steeds razzia's en er waren steeds invallen. En dan, omdat ze liepen met lijstjes van mensen die ze afgingen, die voor de oorlog of dingen deden of waar dingen te halen vielen. En ze waren op een gegeven moment aan de overkant van de straat bij de buren geweest. En daar hadden ze de buurvrouw voor de ogen van haar kinderen verkracht. Terwijl haar man boven op zolder zat, zeg maar. En alles zag toe te luisteren en die kinderen alles zaten toe te kijken. En de soldaten waren altijd beschonken. Altijd dronken. Ik kan me ook niet voorstellen dat je in een andere staat de wandaden die ze deden ook hebben kunnen doen. Want je schakelt je mens zijn kennelijk uit of zo. Ik weet ook niet waar dit op berust. Er werd heel veel geplunderd. Dus mijn moeder wilde weten of haar salon daar nog stond. En we waren samen daar naartoe. En ze had het geopend en ze was naar binnen gelopen. En ik stond bij de deuropening en zij was doorgelopen. En ze zag dat alle spiegels nog intact waren, dus niet door de inslagen gebroken. En ze zat een beetje rond te kijken. En er verschijnt een man in de deuropening. En ik zie haar verstijven, want ik was naar haar aan het kijken. En ik draai me om en ik zie dat hij is smoezelig. En weet je, dat van dat vette, vieze haar. En hij ruikt naar alcohol en zweet. En, maar hij heeft een legeroutfit aan met van die kogelvesten, zeg maar, aan twee kanten. Met allemaal verschillende kogels. Het is helemaal bewapend. En hij zegt heel Noors, ik wil geknipt worden. En mijn moeder zegt, oké, is goed. En ze wijst hem naar een van de zitplaatsen. En ik zie hoe hij naar mijn moeder kijkt. En ik dacht, oké, ik ga gewoon naar hem toe. Ik ga met hem praten. En ik ga hem afleiden van mijn moeder. Dat deed ik omdat hij mijn moeder niet zou verkrachten. Want ik zag hoe lonkend hij naar haar keek. Ik wist hoeveel buurvrouwen van mij al verkracht waren. Dat was de grootste oorlogswapen tegen vrouwen. Dus ik begon hem te vragen en hij, over zijn kogels. En dan ging hij ze allemaal uithalen en op grote neerzetten op de tafeltje. En mijn moeder zei niets. Die verdween op de achtergrond, zeg maar. Die knipte zijn haren en die heeft geen woord gezegd. Hij heeft haar ook niet meer aangekeken. Was helemaal op mij gefixeerd. En toen was ze klaar en ze deed een stap naar achter. En hij keek tevreden over hoe die eruit zag, zeg maar. En toen zei ik tegen hem, kom, laten we naar buiten gaan. Want ik ben heel benieuwd hoe je die geweren moet vasthouden en hoe je die pistolen moet vasthouden. Kun je dat mij buiten demonstreren of uitleggen? Dus hij nam mij mee naar buiten en ik hem. En hij legt me dat allemaal uit. En hij is heel lief en liefdevol. En toen was het klaar. Toen had hij alles uitgelegd. En toen zei ik tegen hem, dank je wel, hè. Tot ziens, hè. Succes. Ik weet niet, ja. En hij ging weg. Ik had geen angst. En ik denk dat dat, zeg maar, de krachtigste wapen was. Als kind kun je meer maken, omdat er toch dat zachtheid of ontzag blijft voor de onschuld van een kind. De stad werd gezuiverd. We moesten op de laatste, we konden en moesten ook met de laatste konvooien mee, bussen. Je mocht twee koffers meenemen, geen foto's, dat zijn identificatiemiddelen. En geen knuffels, want daar kan goud en dingen verstopt worden. Ik mocht zelf één tasje meenemen. En mijn moeder had mij haar ketting. Dit is de ketting die ze van haar eerste geld, nadat ze begon te werken, had gekocht. Had ze aan mij gegeven, deze armband heeft ze van mij gekocht. Het is mijn geboortearmband. Met de rozenkwart, de liefdesteen en allemaal diamanten. En dat hebben we dus kunnen smokkelen. En ik heb zelf nog een stapeltje foto's mee kunnen smokkelen. In mijn tas gewoon gedaan en niet geluisterd, zeg maar. En dat is wat we hebben. Wij zijn dus voor Belgrado uitgestapt, want de konvooien gingen naar Belgrado. Er was geen andere plek of route waar dat naartoe ging. En we zaten in het onderduikadres en we zaten in de slaapkamer van de vrienden die ons ondergedoken hielden. En mijn moeder zat op een stoel en ze had een foto van haar moeder en mijn nichtje. En die begon ze te verscheuren. En ze zei, ik wou dat ik nooit geboren was. En ik zei, mama, wat is er? Weet je, wat is er aan de hand? En dat was het moment waarop mijn moeder de posttraumatisch stresssyndroom kreeg. Waarop ze gewoon, denk ik, ging beseffen wat ze eigenlijk anderhalf jaar had gezien, doorstaan en meegemaakt. Ik weet niet, ik geloof niet dat ik me angstig voelde. Maar het was heel raar. Het was heel raar dat de vrouw die zo sterk was, waar ik nooit angst in heb gezien, nu verdwaald was. Dus ik was naar de woonkamer gelopen en mijn vader zat daar op de bank. Helemaal verslagen. Gewoon zo'n doodse blik in zijn ogen voor zich uit te staren. En na 4 maanden kregen we dus de papieren. En dan konden we vluchten, gingen met de trein en we gingen naar Nederland. Toen werd ik asielzoeker en vervolgens statushouder. Mijn moeder was dus ziek, die had een oorlogstrauma. Mijn vader dronk om zijn verdriet weg te werken, zeg maar. Dus het was, voor beide waren ze verdwaald in hun eigen pijn. Dus die zei ook op een gegeven moment, Lela, jij moet nu die gesprekken gaan voeren met de ambtenaren en met de organisaties en de instellingen en de gemeentes en de woonstichtingen. Ik kan het niet meer. Dus daar ging ik op mijn 14e, ik weet niet eens, 13e, 14e, in gesprek. Na school, ik nam het op bij. Het voelde ook niet als een vraag, het voelde als een noodzaak. Daarom vind ik het ook heel erg mooi dat Warchild ook in zijn programma's heel erg kijkt naar het welzijn van het kind, maar ook het welzijn van de ouders. Want een kind kijkt altijd voor het vertrouwen, voor de veiligheid, voor de liefde, voor alles, voor de geborgenheid naar zijn ouders. Het is zo ongelooflijk essentieel dat je investeert in een goed voelend ouder. En iemand die zelf ook dingen kwijt kan. En het kind ook de ruimte te kunnen bieden om er gewoon weer kind te kunnen zijn op heel veel momenten. En ik keek heel veel Oprah Winfrey. En elke dag na school zag ik haar ook heel veel thema's bespreken. En ook over hoe belangrijk het is om aan je psyche te werken. En verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je eigen gevoelens. En ik zag mijn ouders en ik dacht, het is zo essentieel om daar serieus ingenomen te worden. Maar je kan niet verder als er blokkades op de weg zijn. Dus ik werd 18 en ik dacht, ik heb zoveel meegemaakt. Ik wil zorgen dat gewoon dat wat ik heb meegemaakt niet gaat naar mijn kinderen. Dus ik ben op mijn 18e heb ik zelf gewoon hulp gezocht. Ben ik op zoek gegaan naar een psycholoog en een coach die mij konden begeleiden. Ik ben vanaf dat moment gaan praten. En dat is mijn grootste redding geweest. Praten, vertellen, niet zwijgen, niet wegkijken. Gewoon door de pijn ingaan. Ik wil niet leven vanuit angst. Ik heb gezien wat het heeft gedaan met mijn moeder. En dat is niet het antwoord. Ik wil leven vanuit liefde, vanuit vertrouwen, vanuit een zachtheid. Dus haat is voor mij niet een stimulans. Want het blokkeert, het demoniseert, het laat je niet meer helder voelen, helder zien, helder kijken. En daar wil ik heel graag ver van weg blijven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen door spel, door dans, door muziek, door expressie ook gewoon kunnen voelen en blij kunnen zijn en onbevangen kunnen zijn en onbezorgd. En ik denk dat dat ook heel mooi is, dat dat onderdeel is van Warchild en de projecten die Warchild doet, is dat muziek is universeel. Het is een taal die jouw hart spreekt en onze zielen spreekt. Dus voor mij is dat echt heel belangrijk. En het nummer wat heel veel voor mij ook betekend heeft in die tijd, is van de Cranberries. Omdat natuurlijk in Ierland en ook heel veel gaande was. En zombie is wel heel intens. En ik was helemaal niet van de rock of zo. Maar dit waren wel momenten waarop ik dat stuk, zeg maar, van mij, die boosheid voelde of de pijn of de onmacht, zeg maar, van zo'n situatie, dat je dan hierin kwijt kon. En ik had een aantal buurjongens en vriendinnen die dol waren op rock en dan gingen ze helemaal los. En dat was heel fijn, want ik kon dan ook meedoen. Terwijl ik vond het heel gek om mezelf zo te laten gaan, om daar zo op te dansen, intens, zeg maar. Maar het kon. Violence causes silence, zie je? Yeah. zij snapte, dat is ook precies 92, 94, al die tijd, zeg maar, dat wij de oorlog hadden, hadden zij het ook. En het voelde zo dat je weet dat er mensen op de wereld zijn die weten en voelen wat je voelt. Dat je niet alleen ervoor staat. Ook in dat liedje, zeg maar, zingt ze ook over hoe belangrijk je ouders zijn. Over je vader of je moeder of wat je ziet. En waar je geen invloed op hebt. Waar je met je beste kunnen iets aan zou willen doen, maar niet kan. En die machteloosheid, dat is wat je onschuld doodt. Is als je ouders in hun zijn worden ontkracht. En dat is, denk ik, een heel belangrijk streven voor mij geweest. Is dat wat er ook gebeurt, mijn kracht, mijn licht, mijn zijn, zul je me nooit afpakken. Want dat is van mij. Dat is wat ik deze wereld wil geven. En dat is ook wat ik mijn kinderen wil meegeven. Dat wat een ander jou ook aandoet, hoe diep dat wonden slaat, jouw licht mag je niet laten doven.
Mijn oma en mijn opa zijn beide in Indonesië geboren, op Java. Ik ken vooral de verhalen dat de Japanners daar kwamen. En dat alle vrouwen van de mannen werden gescheiden. En dat zij in een vrouwenkamp terechtkwam. Zij hadden een zuster van het Rode Kruis. En die mocht ook in en uit het kamp. En die zorgde echt goed voor die vooral jongere meiden. En dat deed ze door ervoor te zorgen dat mijn oma en ook haar zussen altijd onder de luizen zaten. En dan zou je zeggen, dat klinkt heel vreemd, maar dat was juist bedoeld als een soort redmiddel. Want de meiden die schoon waren, die gewassen waren, die geen luizen hadden, die werden aangerand en soms zelfs verkracht door de Japanse soldaten. Die dreiging, constante dreiging dat het wel eens mis zou kunnen gaan, ook nog eens in dat kamp waar je al vast zit. Dat heeft wel indruk op me gemaakt. Uiteindelijk moesten de Indo's kiezen. Wilden ze bij Nederland horen of bij de Indonesiërs horen? En die keuze werd hun gewoon voorgelegd. En het grootste deel van haar familie koos ervoor om bij Nederland te horen. Want ze hadden al Nederlandse roots. En de mensen die daarvoor kozen, die gingen met de boot naar Nederland. Ik weet niet of dat iets typisch Indisch is, daar heb ik het gevoel soms van wel, dat er weinig open wordt gesproken over de oorlog. En naarmate mijn oma ouder werd, merkte ik dat de behoefte bij haar er juist heel erg was om die verhalen te vertellen. En ze had ook een bovenmatig interesse voor de oorlog in Europa, terwijl zij die niet zelf heeft meegemaakt, omdat zij in Azië zat. Maar ook voor de kampen hier in Europa. Daar was ze altijd mee bezig. Had ook veel Joodse vrienden en kennissen. Zocht ook die mens en die verhalen op een of andere manier altijd op. Omdat ze zich daar heel erg mee verbonden voelde. Zij was bijvoorbeeld nog nooit in Auschwitz geweest. Ze wilde heel graag daar een keer heen. Ik was daar ook nooit geweest toen. En toen ben ik samen met haar en tante zijn we daar een week geweest. Of naar Polen geweest. En als we dan daar een dagdeel waren geweest, wat best wel heftig was, ook voor haar, dan merkte je gewoon, dan kwamen 's avonds alle verhalen los. Dus het was wel, het was een bijzondere reis. Ik weet zelfs nog dat ik haar thuis bracht, van het vliegveld in Nederland terug naar Arnhem. dat we langs de Betuwelijn reden. Dat is die spoorlijn en die is helemaal afgeschermd met hekken. En dat ze zelfs in de auto ineens begon nog weer over het kamp. Omdat ze die hekken zag die de spoorlijn bewaakte, zeg maar. Gesprek over oorlog is ook een gesprek over vrede en vrijheid en hoe we daar terecht kunnen komen. En geschiedenis is niet iets wat stilstaat als een stilstaand slootje. Dat is iets wat constant in beweging is. En je kunt daar elke keer weer opnieuw dingen uit leren en die meenemen. En het uiteindelijk het gesprek daarover voeren en de pijn erkennen die er is geweest. Dat zorgt ervoor dat als er wonden zijn, dat het geheeld wordt. Dat is heel belangrijk. Ik ben wel op een andere manier naar mijn oma gaan kijken na die reis. Juist ook omdat ik iets meer begreep van de pijn die zij in het verleden heeft meegemaakt. Het is haar gelukt om alles wat ze in de oorlog heeft meegemaakt, zeg maar, een soort plek te geven. En dat bijna misschien als een kracht om te zetten in iets positiefs, in plaats van daaraan ten onder te gaan, mentaal ook. Ik ben haar echt als een inspiratiebron gaan ervaren vanaf die reis eigenlijk. Dat tegenslag, hoe heftig ook of hoe ingrijpend ook, dat dat nooit een eindpunt hoeft te zijn. Maar dat het juist een voedingsbron kan zijn voor iets heel moois en iets heel positiefs. Het enige is, en daar heb ik ook wel veel met over gehad, dat zij jarenlang wel echt een diepe haat tegen alles wat Japan was in zich heeft gehad. En dat ging best wel ver. Het lijkt onschuldig, maar geen Japanse producten in huis, maar ook geen Japanse kennissen of mensen uit de kerk uit Azië een hand willen geven, bijvoorbeeld. Omdat zij zo, zij kon dat nog steeds niet loszien van wat zij in de kampen heeft gezien en meegemaakt. En ook daar heeft ze wel mee gedeeld of zo. Dat het idee van de Japanners blijven haten brengt haar natuurlijk niet verder. Sterker nog, het is een nieuwe vorm van gevangenschap. Als haat je leidraad is, ja, dan ben je feitelijk nog niet helemaal vrij. Dus ze heeft een soort knop omgezet, waardoor ze zoiets had, ja, dit verlamt mij meer dan dat ik vrij ben. Dus ik moet daarmee stoppen. Zij is ze gewoon gaan zien als mensen en niet als de onderdrukkers. Door dat te doen, is het ook in haar hoofd anders geworden. Zij kon dat zelf en ik denk dat niet iedereen dat zou kunnen. Misschien sommige mensen nooit en andere mensen hebben daar hulp bij nodig. Je kunt je natuurlijk afvragen, hoe wordt iemand zo? Want er zijn ook mensen met dezelfde ervaring die een andere afslag nemen en die slachtoffer blijven. En ik heb bij haar nooit het gevoel gehad dat ze slachtoffer is gebleven. Dat heeft ze op een of andere manier van zich afgeworpen. En dat is wel een levenskunst waar ik jaloers op ben. Dat is als je dat lukt. Maar het is niet vanzelfsprekend. Ik probeer met tegenslag om te gaan zoals mijn oma dat altijd deed. Tegenslag eerder een beginpunt is van iets moois dan dat het een eindpunt is. They won't either stay, won't be the stone. The noises on the stairs will come and go. De kans is vrij groot dat oorlog van de eerste op tweede en derde en nog veel verder gaat, dat er altijd iets van doorcijpelt. Of dat nou een levenshouding is, of pijn is, of verdriet. En er moet altijd iemand zijn in die generaties die stroom van verdriet of pijn een andere kant op stuurt of een dam bouwt waardoor dat stopt. En dat er iets anders begint. En ik heb denk ik het geluk gehad dat mijn oma die dam is geweest. Dus al vrij snel, misschien in de tweede generatie nog wel, maar dat het nooit echt, de pijn van de oorlog nooit echt verder heeft kunnen komen. Zeker niet tot die derde generatie. Want ik denk als mijn oma op een hele andere manier hiermee was omgegaan, was mijn vader een totaal andere man geworden, was ik een andere man geworden. Dus ik ben heel erg blij dat mijn opa en oma er op zo'n manier mee gedeeld hebben, dat het geen blijvende schade heeft achtergelaten.
I will leave a light on, close the gates of hell.
Toen ik werd gevraagd voor de India-herdenking en zag ik al die oude veteranen, mensen die gevochten hebben en geleden ook in de oorlog. Toen zag ik eigenlijk die oude mannen voor me, die in diep van binnen nog die kleine jongetjes zijn, die ook bang zijn en wakker worden van nachtmerries. En ik dacht, ja, dit is misschien wel een troostrijk lied, wat op een of andere manier die kleine jongetjes daar in die soldatenpakken een soort van voor een soort van omhelzing kan zorgen, figuurlijk.
Tonight, the wolves behind the glass sleep tight and lay your head.
Een paar van die mensen met van die generaals pakken aan, met tranen over hun wangen. Toen dacht ik, ja, dit is de goede keus geweest. Het zijn in de kern net kleine jongetjes die bang zijn voor wolven nog steeds. En die ook hun nachtmerries nog hebben uit die oorlog.
But you don't have to be afraid. Soon will be the break of day, the windows closed.
Ik denk dat iedereen wel dealt met angsten of zorgen. En dan helpt het heel erg als een lied iets van die zorgen kan wegnemen.
Sleep tight.
Ik denk dat spel en muziek, en dat ligt soms best dicht bij elkaar, denk ik, omdat in spel, of dat nou sport is of wat dan ook. En in muziek is creativiteit natuurlijk het belangrijkste. En het feit dat je daarmee bezig kan zijn en een wereld kan creëren, of dat nou in een spel is of in de muziek, dat kan heel troostend zijn. En het begint met iemand een veilige plek geven. En dat kan muziek en spel heel erg zijn. En tegelijkertijd kunnen, zeker in het geval van muziek, daar weet ik dan wel vanaf. Heeft het echt een helend karakter. En dat is echt niet alleen het luisteren naar muziek, maar ook het zelf zingen, het zelf spelen. Dat maakt iets los in een mens. Op een of andere manier is het bijna een soort natuurlijk medicijn.
Sleep tight and lay your head. To rest.
Kinderen die nu in oorlog zitten, als zij niet geholpen worden door met die oorlog te dealen, zijn zij de volgende generatie die oorlog maken. Dus het is, dat is zelfs met verdriet, maar dat is ook met geweld zo. Dat gaat van generatie op generatie. Dat gaat bij je horen als een jasje. En je gaat het heel vanzelfsprekend vinden. Terwijl ik denk, laten we die kinderen zo snel mogelijk zorgen dat ze hun eigen jasjes kunnen uitzoeken en dat kunnen omdoen en kunnen groeien tot een persoon die los staat van oorlog. Niet los van de geschiedenis, maar wel los van die oorlog. En hoe sneller je daarbij bent, hoe eerder, zeg maar, in de lijn van generaties er vrijheid is.
Break off, break off, and never go around.
And we laughed like this. You know what it's like to be shoved like this. You know what it's like to be caged like this.
Wat mijn moeder echt dacht, weet ik niet. Ik heb het haar eigenlijk nooit gevraagd. Maar ik neem aan dat zij ook door angst bevangen was. Mijn ouders kregen dus de oproep om naar Westerbork te gaan reeds in januari 1942. Mijn ouders hebben overwogen om onder te duiken. En het verzet was al op gang gekomen. En die kwamen met een voorstel waar mijn vader niet op in wilde gaan. Want wij konden niet met z'n drieën op één adres. En vader wilde onder geen voorwaarden dat het gezin gesplitst werd. Dus, wat altijd gezegd is, zo erg zal het niet zijn, we gaan. Ik ben met mijn pop. Op een gegeven moment gingen wij weg met weinig bagage. Want we mochten maar meenemen wat we dragen konden. En er waren nog geen rolkoffers. Dus je had rugzakken en je had alles met touwen vast. Want je moest een deken meenemen. Je moest handdoeken meenemen. Lakens. Laarzen. Warme kleding. Het was hartje winter. Het was eind januari. Ijskoud. Nou, dus zo vertrokken we naar het station. Want wij moesten ons melden bij het station. Wij kwamen aan en dat was een beetje vreemd, want je moest in een rij staan. En dat duurde. En dan werd er nog gezegd, je moet het laatste wat je nog bezat, moet je afgeven. Dus geld, waardevolle dingen, want alles, alles werd je afgenomen. Maar mijn moeder had een sublieme ingeving. Mijn moeder, ik wist het niet, had voordat wij weggingen de knopen op mijn winterjas. Ik had een dikke winterjas, die was voor mij gemaakt. Want we hadden een damesstoffenspeciaalzaak. En die knopen die erop zaten, heeft ze weggenomen, die metalen knopen. En heeft nieuwe knopen gemaakt. En die knopen heeft ze gevuld met kleine diamanten. En dat naaide ze op mijn jasje. Alles in die paar dagen voordat we weg moesten. Ik wist niets, godzijdank. Nou, wij hebben de oorlog overleefd. En die knopen hebben ook de oorlog overleefd. 10 jaar na de oorlog zei mijn moeder tegen mijn vader, ik wil nu een ring van enkele van die diamanten. En die draag ik altijd. De eerste tijd in Westerbork was vreselijk. Vreselijk, Want wij werden gescheiden. Moeder en ik in de vrouwenbarak. Mijn vader in de mannenbarak. De vrouwenbarak, 350 vrouwen met kinderen. Meisjes, maar ook jongens tot 12. Na 12 gingen ze in de mannenbarak. Op stapelbedden, ijzig koud. Het was vreselijk. Dat was vreselijk. Maar daar was mijn moeder weer. Eva, dit duurt niet lang. We gaan hier weer weg. We gaan hier weg. Oh, dacht ik. Oh, we gaan weer naar huis. Dit is maar tijdelijk. Dat geloofde ik. Dat was mijn geloof in mijn moeder. Als Duitse Jodin bracht zij mij ook Duitse liedjes, gedichten bij. Er reit het zo spät durch Nacht, Wind und Nacht, in seinen Armen das Kind. Nou, het is een prachtig gedicht en ik moest altijd huilen. En dan zei ik, mam, nog een keer alsjeblieft. En dan kwamen de Waterlanders weer. Vanaf de zomer begonnen pas de eerste deportaties. Want Auschwitz was nog niet klaar. Dus toen Auschwitz klaar was, begonnen de deportaties. En de meeste treinen gingen toen ook naar Auschwitz. Niet 1, 2, 3 in de week. Want Auschwitz moest gevuld worden. Auschwitz, de gaskamers moesten draaien. Dus er waren heel vaak deportaties. Nou, hoe ging dat in zijn werk? Dan kwam 's nachts de barak opperhoofd en die las om 1 uur 's nachts de namen voor. Ik lag natuurlijk al lang te slapen en ik werd wakker, want die vrouwen die jammerden en huilden. En mijn moeder zei, slaap maar weer rustig weer verder. Ze zijn aan het ruzie maken. Trek je er niks van aan, draai je maar om. En ik draaide me om. Dat sliep ik door. Maar het gebeurde heel veel en heel vaak. En wij zouden een paar keer op transport hebben zullen gaan en hebben dus geluk gehad. De eerste keer was in die eerste golf in de zomer van 1942. Een vriend van mijn vader toevallig bij het uit de kartotheek halen van de kaarten had die van ons in de handen. En hij keek om zich heen en zag dat niemand keek en heeft die kaart weer weggelegd. Dat heeft hij mijn vader verteld. Als kind voelde ik weinig, weinig. En dat is heel duidelijk uit te leggen. Omdat Westerbork niet te vergelijken was met welk ander kamp ook. Want in Westerbork had je genoeg te eten. In Westerbork gingen de kindertjes naar school. In Westerbork was je op zondag vrij en kon je spelletjes doen. En 's avonds was je met je vader en je moeder samen. Dus het was niet te vergelijken met de arme mensen. Arme mensen die in al die andere kampen terechtkwamen. En als er op school gezegd werd, waar is Saartje toch? Ik heb haar zo lang niet gezien. En dan zei men, ze is met de trein weg. Nou, dacht ik, heeft die geluk gehad, want ze mocht naar huis. Zo was mijn geest, mijn denkwijze, beïnvloed door mijn ouders die zeiden, het komt goed. Deze manier van mij opvoeden, denk ik dat het mij wel verschoond heeft van een hoop ellende. En dat mijn positieve inslag mede te danken is aan het feit dat ik overal doorgekomen ben. En dat het komt wel goed. Wat mijn moeder altijd zei, dat ik dat meegenomen heb in mijn latere leven. Weet je, als ik dat vertel, hè, dan word ik zo verdrietig. Als ik dat vertel over die kampen, over hoe wij bedrogen werden en alles. Daar word ik zo verdrietig en dan moet ik overstappen op het cabaret. Ja, ik weet het even niet. Zet mij even op stop. Het kamp Westerbork had een kampcommandant. Die kwam in oktober 1942. Oberstormführer Gemmeke. Die een hele andere aanpak had ten aanzien van de Joden als alle andere commandanten in welk kamp ook. En er waren heel veel Duitse Joden die uit Berlijn kwamen en daar waren ze toneelspelers. En hij wist dat. Dus hij had het idee van jullie maken maar eens een mooie revue voor mij. Dus alleen in het Duits. En dat hebben dus een aantal gedaan. Er was dus hele beroemde cabaretiers waren het. En muzici. Was ook een orkest van 40 man. En als je kwam en je gaf je beroep op en je zei je bent muzikus, en dan zeiden ze van wat speel je? Cello. Waar is je cello? Zeiden ze dan. Ja, hoe kan ik op bij een razzia mijn cello bij me hebben? Hè? En dan werd er een cello bezorgd, zodat hij mee kon spelen in het orkest. Nou, deze Gemmeke had dus gezegd, ik wil een revue. Dus er werd een revue gemaakt. En dat was het allerergste. Dinsdag waren de treinen, dinsdagochtend. En dinsdagavond was die revue. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk vreselijk. En Gemmeke was gek op die revue. Dus hij pronkte er ook mee. Hij pronkte ermee naar zijn superieuren toe. Hij zei, komen jullie alsjeblieft naar mijn revue kijken. En er kwamen Austerfunten, Fischer, ze zijn allemaal komen kijken bij hem. En dan schijnt hij gezegd te hebben, schaut mal was meine Juden kunnen. Vreselijk. Ik mocht een keer mee naar de revue. Mijn moeder kwam en zei, kijk eens, ik heb een heel mooi jurkje voor je. Vanavond mag je mee naar de revue. Het was een beeldig wit-blauw organza jurkje. Ik heb haar niet gevraagd, hoe kom je eraan? Er was geen kledingwinkel. Ik heb het niet gevraagd. Het antwoord is, weet ik veel later na de oorlog, dat alle kleding die niet meegenomen kon worden door de Joden die op transport moesten, gingen in een grote barak. Dat was een soort depot. En daar mochten Joden daar gaan graaien. En zo had mijn moeder een schattig jurkje voor me gevonden. Ik zie het nog voor me, dat jurkje. En ik mocht mee. Ik snapte de schuine mopjes natuurlijk niet. Maar ik vond de liedjes leuk. En ik vond het spannend dat ik mee mocht naar de revue. Op zeer late leeftijd ben ik dan begonnen om voor scholieren te spreken over de Tweede Wereldoorlog. Met eigenlijk als doel tegen racisme. Racisme in het algemeen. Hè? Natuurlijk antisemitisme, want dat was de oorlog. Maar later is natuurlijk het racisme overal zo sterk geworden, op elk gebied, dat ik zeg van, ik zet me in tegen racisme. En al heel gauw heb ik mijn terrein verlegd naar Duitsland en ben daar verscholen gaan spreken. En de respons in Duitsland is enorm groot. Want Duitsland als het land als dader, hè, ik bedoel, er is vandaag voor mij niet één dader nog, hè, en misschien nog een enkeling helemaal krakkemikkig. Dus de Duitsers zijn niet schuldig. Maar ik wil wel laten weten wat er gebeurd is. En dat deze oorlog niet te vergelijken is met welke andere oorlog ook ooit. En dat maak ik duidelijk. En daarvan zijn ze onder de indruk. Door een toeval ben ik in contact gekomen met een familielid van Gemmeke. En ook met zijn kleindochter. Ik weet dat niet iedereen dit kan. Spreken met de kleindochter van zo'n dader, hè, Gemmeke. 80.000 doden op zijn geweten heeft hij. Ik heb haar gezegd, ik wil met jou samen lezingen doen. Er lijkt me niks geweldigers, overweldigends, als met jou samen te vertellen wat er gebeurd is. Want zowel zij, of haar moeder die nog leeft, als ik zijn slachtoffers van dezelfde man. En dat brengen wij met z'n tweetjes voor de Duitse scholen. En dat is het mooiste voorbeeld van, ja, samen vechten tegen racisme. En samen willen we de kinderen vertellen, zo kan het, zo moet het. En die kleindochter van Gemmeke is mij intens dankbaar. Want ze heeft nooit precies geweten wat haar grootvader deed. Door mij is ze dat aan de weet gekomen. Tranen heeft ze gehuild, want ze had het niet geweten. Maar ze vertelde mij dat ze nu bevrijd is van een schuldgevoel wat ze onbewust gevoeld had. Daar heb ik haar bij geholpen en ze is me enorm dankbaar. We zijn dikke vriendinnen geworden.
Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Surreal in her crown. Thank you.
Volgende week kunt u luisteren naar een live uitzending met psycholoog en diagnosticus Pleun van Vliet en iemand van de Toiletalliantie. Kijk ook eens op Facebook, Twitter en www.cliëntenbelangamsterdam.nl voor aankondigingen en meer informatie. Tot volgende week.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.